Het is voor mij een groot plezier om dit te kunnen spreken hier vandaan.
De toestand werd onhoudbaar en de noodzakelijkheid werd ingezien politioneel in te grijpen.
Ik verzoek u te geloven dat het niet anders kon.
Hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, we blijven vertrouwen.
Welkom bij Historische Verhalen, de podcast. Deze keer lees ik het verhaal Buiten Veilige Muren van Anniet Groenewegen van der Weijden. Anniet was al eens te gast in onze aflevering met auteurs van de Tweede Wereldoorlog bundel, maar je hebt nog geen verhaal van haar gehoord. Hoewel ze met het verhaal in de bundel de derde prijs pakte in onze verhalenwedstrijd. Dit nieuwe verhaal, Buiten Veilige Muren, speelt zich af in Ierland in het begin van de 20e eeuw. De jonge vrouw Claire sluipt door een Dublin in oorlogsstand om een belangrijke boodschap over te brengen. Het leven van haar zus staat op het spel. Buiten Veilige Muren is een verhaal over verzet voor de vrijheid, angst voor verlies en een vastberaden vrouw op een missie. Luister mee. Dublin, april 1916. Claire liet zich vallen op een van de matrassen in de gang, maar ze betwijfelde of ze zou kunnen slapen. Na enkele dagen was ze nog steeds niet aan het strijdgeluid gewend geraakt en al haar spieren voelden gespannen. Toch hield ze haar ogen gesloten in de hoop dat ze dan tot rust zou komen. Door het dunne matras heen voelde ze de grond onder zich dreunen, met trillingen die steeds heftiger werden. Ze wist wat hen te wachten stond en verstijfde. Op dit soort momenten was er niets wat ze kon doen, behalve hopen dat de gevechten zouden stoppen, dat ze zouden afdrijven naar een ander deel van de stad. Maar hopen ging haar niet meer zo gemakkelijk af als eerst. Ze luisterde naar de weerkaatsende stemmen in de hal van het gebouw. Edward Daly klonk overal bovenuit, zoals een echte leider betaamde. De geluiden van buiten bleven doorgaan en het voelde alsof de strijd die daar werd gevoerd binnen was. Claire trok haar laken tot vlak onder haar ogen en zocht onder haar uniform naar haar rozenkrans, die ze met haar trillende vingers niet direct te pakken kreeg. Ze pakte de zwarte kralen één voor één vast. De constante herhaling leidde haar af van wat er buiten gebeurde. Hoe vaak ze de cirkel al had gebeden, wist ze niet meer. Nu vroeg ze weer of het allemaal voorbij mocht zijn. Ze had het gebedssnoer van Maeve gekregen. Al vanaf de eerste dag had Claire hem gebruikt, niet om te bidden voor de Vrije Ierse Republiek, maar om te smeken tot God om haar zus te beschermen. Maeve, hoe zou het met haar gaan? Even doofde het beeld van haar oudere zus de geluiden van buiten uit. Claire had haar niet meer gezien sinds het begin van de opstand. Maar dat voelde langer dan de 4 dagen die het nu waren. Toen Edward Daly hen had willen overtuigen mee te doen aan de opstand, had het hem niet veel moeite gekost. Zij waren klaar om te vechten. Als de Republiek er zou komen, dan zou dat ook dankzij hen zijn. Ze zuchtte als ze dacht aan de hoop die ze toen had gehad en vroeg zich af of Maeve het nu nog zou voelen. Een dreun van buiten deed Maeve verdwijnen. Met haar ogen wijd open staarde Claire naar de buitenmuur voor haar, alsof die wel stand moest houden, zolang zij haar ogen erop gefixeerd hield. In het park waar Maeve vocht, St. Stephen's Green, was er geen stenen omhulsel om je in te verstoppen. Een traan rolde uit haar oog richting haar oor. Terwijl het geweergeratel aanzwengelde, werd er in de grote hal van het gebouw een strijdlied ingezet. Impatient for the coming fight, and as we wait for the morning's light. Het leek een poging het gevaar weg te drijven, door harder te zingen dan de aanval van de tegenstander klonk. Ze kende het lied, maar voor het eerst zong ze niet mee. Here in the silence of the night, we'll chant the soldier's song. Daly zong ook nu het hardst, maar één stem viel Claire nog meer op dan de zijne, van een vrouw die klonk alsof ze mee had kunnen zijn. Haar zus wist met haar Ierse liedjes vrijwel iedere stilte in huis te doorbreken, met een bibberende, maar toch krachtige stem. Zelfs in dit moment kon Claire glimlachen bij de gedachte aan thuis. De geweren ratelden nog minutenlang door, tot alles stopte. Het leek bijna alsof het strijdlied had gewonnen. Toen werd het stil. Claire hoorde alleen haar eigen zucht. Nu pas merkte ze dat ze al die tijd haar deken had vastgeklemd. Haar knokkels deden pijn toen ze hem uit haar greep bevrijdde. Ze boog en strekte haar vingers een paar keer om het bloed weer op gang te brengen. Nog voor haar rusttijd voorbij was, sleepte ze zich met moeite van het matras. De slaap die ze toch niet kon vinden, besloot ze niet verder te zoeken. Ze moest via de centrale ruimte van het gebouw lopen om bij de gaarkeukens te komen. Eenmaal in de grote hal keek ze om zich heen. Wat deed ze nog op deze plek? Wat deden ze hier allemaal nog, naast wachten totdat ze moesten opgeven? De nieuwe gaten die in de voorkant van het gebouw waren geslagen, werden al afgezet met stukken hout. Door de openingen zag Claire de buitenwereld, die ze 4 dagen niet had gezien. Ze voelde als een kans om alles achter zich te laten. Ze zou zo naar buiten kunnen lopen, door de straten van Dublin haar weg naar huis kunnen vinden en daar wachten tot alles over was, wat niet lang meer kon duren. Claire zette een paar stappen richting de doorbroken muur, maar dwong zichzelf te denken aan Maeve en nog meer aan haar moed. Wat zou zij zeggen als ik nu zou gaan? Zonlicht scheen naar binnen en Claire keek weg van de gaten in de muur. Ze kon niet weg, niet naar huis, hoe graag ze het ook wilde. In de verte leek Dally haar op te merken. Ze wendde haar ogen af en begon te lopen, maar kon daarmee niet voorkomen dat hij haar kant uitkwam. Het gevaar is voorbij, de Republiek houdt stand, zei hij toen ze elkaar troffen. Claire reageerde niet. De Republiek kan me gestolen worden, dacht ze. Wat heb je aan autonomie als je je geliefde ervoor verliest? Wat haatte ze hem nu, de man die haar en Maeve had laten meedoen aan deze opstand. Die Maeve met een geweer de stad in had gestuurd omdat hij dacht dat ze het aan zou kunnen. De man die naïef genoeg was om te denken dat de Britten tegen hen niets konden beginnen. Al eeuwenlang onderdrukte ze iedere vorm van opstand. Waarom zou dat nu anders zijn geweest? Ze keek hem aan en voelde zijn verwachting. Lang leve de Republiek, zei ze. Ze liep weg en wierp nog 1 blik op de voorste muur van het gebouw. De gaten waren inmiddels afgedicht. Haar gezicht werd wazig en met haar mouw depte ze in haar ooghoeken om tranen op te vangen voor ze zichtbaar werden. Voor het eerst keek ze uit naar het schillen van de aardappels in de gaarkeuken, omdat het misschien haar gedachten zou vervagen, net zoals het bidden van de rozenkrans dat deed. Aan de kant! Ze herkende de stem van Bridget Kinnelly, die een vrouw ondersteunde. Claire zag hoe het tweed van haar jasje en rok op verschillende plekken donker was gekleurd. Over haar rug hing de Sam Brown riem, die Claire ook droeg. Margaret Harty was hier vaker geweest. Als koerier bracht ze berichten voor de leiders in de Four Courts, het gerechtsgebouw van de stad. Claire had haar ooit een hand mogen geven bij een bijeenkomst van de Republikeinse Vrouwenvereniging. Het was een harde, pijnlijke handdruk geweest, maar dat paste bij de vrouw die Margaret was. Claire hielp haar naar een bed, waarna Bridget er direct vandoor ging op een tempo dat tussen wandelen en rennen in zat. Ze rommelde onderweg in haar zakken en Claire zag iets op de grond waggelen. Je laat wat vallen, zei ze nog, maar te zacht en Bridget was al verdwenen. Claire raapte het stuk papier op en inspecteerde de legitimatie van het Rode Kruis. Ze stopte hem voor nu in de zak van haar eigen tweedjasje. Toen richtte Claire zich tot Margaret. Het liefst wilde ze haar vragen of ze in St. Stephen's Green was geweest. Hoe het daar was, maar ze durfde niet nu ze haar zo zag. Geef dit aan Dally, commandeerde Margaret haar. Ze ademde zwaar tussen haar woorden. Het heeft haast. Zeg hem dat iemand anders verder moet naar de GPO. Aan het General Post Office had Claire al vaker gedacht. Het was de plek waar alles begonnen was en van waaruit alles nog steeds werd aangestuurd, als de kern van hun verzet. Ze haastte zich de grote hal in, die groter leek nu ze er zocht naar 1 persoon in de mierenhoop.
Edward,
riep ze. Met ogen die gefixeerd waren op niets, staarde de commandant naar de muren van het gebouw. Pas toen ze voor de 3e keer riep, leek hij haar te horen. Dit heeft Margaret Harty overgebracht, maar ze is onderweg beschoten. Het moet naar de GPO, met haast. Claire voelde dat het misschien niet gepast was om te blijven staan, maar toch keek ze toe hoe Dally de kleine envelop openritste met 1 soepele beweging van zijn vinger. Hij mompelde in zichzelf, maar hard genoeg zodat Claire het kon horen. Even voelde ze zich zijn vertrouweling, de laatste, nu er al zoveel waren weggevallen. Ze luisterde goed om zijn gemompel te kunnen verstaan. Aanval op St. Stephen's Green, gewonden, stuur meer manschappen. St. Stephen's, de plaats waar Maeve vocht. Ze wou dat ze niet geluisterd had, dat ze was weggelopen, dat ze niet zo nieuwsgierig was geweest. Claire probeerde oogcontact met hem te maken. Waarom stond hij daar nu maar? te staren naar het stuk papier alsof de woorden dan zouden veranderen. Het moet snel naar de GPO, instrueerde Claire hem nogmaals, nu Dally niet reageerde. Ze voelde haar hartslag onder haar ribben. Kan Hart hier echt niet verder? Vroeg hij. Claire schudde haar hoofd, zo hard dat het zeer deed, zodat hij het niet kon betwijfelen. Kunnen we zelf geen manschappen sturen? Vroeg ze. Dat scheelt tijd. Hoopvol keek ze hem aan, maar direct schudde Dally van nee. Niet zolang er zoveel wordt gevochten rond ons gebouw. Iedereen die hier is, hebben we nodig. Alleen vanuit de GPO kan hulp komen, ben ik bang, zei hij, en hij hield het telegram omhoog. Hij bleef om zich heen kijken, alsof hij zocht naar iemand die net nog voor hem stond. Waar is Deirdre? Of is zij ook al weg? Is er nog iemand die we kunnen sturen? Ik ga wel, zei Claire, voor ze het zelf wist. Ik zal het bericht naar de GPO brengen. Dally zuchtte en keek even langs haar heen. Het is gevaarlijker dan het lijkt, Claire, en je bent hier nodig. Er is niemand anders. Ze hief haar armen in de leegte. Ik ken de stad, Edward, en niemand hier heeft me zo hard nodig als Maeve. Hij glimlachte zacht toen hij de naam hoorde. Voor de Republiek, zei hij, terwijl hij haar het telegram overhandigde. En voor Maeve. Hij keek haar recht in de ogen en drukte haar nog iets in de hand. De revolver woog zwaarder dan verwacht. Vlug sprak ze de route door met Dally, meer omdat hij dat graag leek te willen. Eerst naar Strand Street, langs het water, alleen als het veilig is. Dan naar Abbey Street en via Williams Lane naar de GPO, een route die ze met haar ogen dicht had kunnen lopen. Zodra Claire bij een gat in de muur van de voorkoort stond, zag ze hoe dik de muren eigenlijk waren. Straks zouden ze haar niet meer beschermen. Met één been nog binnen het gebouw bleef ze daarom staan, wachtend op niets, maar zonder dat ze zich kon bewegen. Het steen voelde koud onder haar hand. Succes, Claire, hoorde ze Dally achter haar zeggen. Denk aan de Republiek, denk aan Maeve. De woorden duwden haar in de rug en zonder om te kijken liep ze weg, zodat ze zeker wist dat ze niet meer terug zou gaan. Aan de zijkant van de voorkoort passeerde ze de barricades die rond het gebouw stonden. Een soldaat wees haar een plek aan waar ze door de stapel voorwerpen heen zou kunnen. Daar tuurde ze door een kier tussen twee tonnen en liet ze zich over het hout heen helpen door de soldaat. Omdat ze zijn hand vasthield, voelde ze de haren trillen. Nog voor ze erover was, omklemde ze haar revolver, enkel omdat die haar nu een veiliger gevoel gaf. Rond het gebouw was het weer rustig geworden sinds de aanval van zojuist, maar in de verte hoorde Claire verweerschoten. Waar het vandaan kwam, kon ze niet precies bepalen. Maar terwijl ze zich richting de rivier de Liffey haastte, leek het geluid zachter te worden. Vanaf een afstand zag ze een wachtpost met soldaten en ze hield in. Het moesten wel Ieren zijn, die daar waren gestationeerd om de voorkoorts te beschermen, maar nu wist ze het niet meer zo zeker. Ze naderde hen langzaam, klaar om weg te rennen als ze toch niet aan haar kant zouden staan. Een van de soldaten zag haar, trok zijn wenkbrauwen op, maar liet het geweer aan zijn schouder onaangeroerd. Ze wees op de speld van de vrouwenvereniging op haar riem, maar het leek hem weinig uit te maken. Wachtwoord, zei hij alleen. Wireless, zei Claire. Ze was blij dat ze het nog wist. Ze had het ooit gehoord, maar had het niet eens geprobeerd te onthouden. In de gaarkeukens had je immers geen wachtwoorden nodig. Toen ze bij het water kwam, bekeek ze Dublin voor het eerst in dagen. De rivier lag erbij zoals altijd en leek als enige niet te weten dat alles nu anders was. De zon reflecteerde op het wateroppervlak en Claire beschermde haar ogen. Haar stad. De gebouwen rond het water waren grotendeels weggeslagen. Op weg naar Strand Street passeerden ze uitgebrande auto's, verlaten fietsen en achtergelaten soldaten die nooit meer naar huis zouden terugkeren. Als ze in de verte keek, zag ze dat op een paar plaatsen een vage rookwolk opsteeg. Ze richtte haar ogen op de straatstenen voor haar. Dit was blijkbaar wat ze wilde opgeven voor een vrij land, ook als het nodig was dat land eerst kapot te maken. Met het telegram in haar zak had Claire geen tijd om er nog langer over na te denken. Ze rende langs de gebouwen aan Strand Street, waar ze meer uit het zicht was. In de verte zag ze een groter voertuig dan ze ooit had gezien de hoek omdraaien. Met één sprong stond ze onder de portiek van een winkeldeur. Door de afstand durfde ze om de hoek te kijken. Langzaam rolde het op zijn rupsbanden, met een ratelend geluid haar kant op. Ze wist dat het de Engelsen moesten zijn, want ze dacht niet dat zij als opstandelingen dit soort voertuigen hadden. Hoe hadden we dit ooit kunnen winnen, mompelde ze zacht tegen zichzelf. Onder haar kleding, in haar nek, greep ze naar de rozenkrans om te bidden dat het tank een andere kant zou uitgaan, zodat ze verder kon, of dat hij in ieder geval niet dichter bij haar zou komen. Ze liet de ketting los zodra het gevaarte stopte, maar hield haar adem in toen het zich richtte op een gebouw schuin tegenover haar, aan de andere kant van de straat. Bang voor het geluid dat misschien zou volgen, drukte ze haar oren volledig dicht. Ze verstopte haar gezicht nog verder achter de muur, zodra een groep soldaten één voor één de tank uitsprong. Een van hen inspecteerde de omgeving, zag ze. Ze wilde wegkijken, deed het niet op tijd en even dacht ze dat hun blikken elkaar kruisten. Ze draaide haar hoofd weg en verdween volledig in de portiek. Daar maakte ze zich zo klein mogelijk in de hoek van de muur en de deur. Als hij haar had gezien, hoe lang zou het hem dan kosten om bij haar te komen? In haar hoofd telde ze de seconden, terwijl ze zich voorstelde hoe hij haar kant uitliep. 20, 21, 22. Bij 23 kwam ze niet, want haar seconden werden doorbroken door een geluid dat harder was dan ze zich had kunnen voorstellen. Ze viel om en met geen enkele kans zichzelf nog op te vangen, werd ze hard tegen het gebouw geslagen. Ze hoorde een fluittoon, waarvan ze niet wist of die uit haar omgeving of uit haar hoofd kwam. Door de hoeveelheid stof die in de straat hing, kon ze niet zien wat er van het gebouw over was. Snel besloot ze van de gecreëerde onzichtbaarheid gebruik te maken, en ze begon te rennen richting de zijstraat die ze moest hebben om bij Abbey Street te komen. Ze zwikte haar enkel op een brokstuk dat ze niet kon ontwijken en het brandde terwijl ze doorrende. Met piepende adem zocht ze op Abbey Street naar de ingang van Williams Lane. Ze had de toegang naar het zijstraatje altijd bijzonder gevonden, met gelige zuilen aan beide kanten, alsof het je naar een andere wereld leidde als je eronder doorging, de stad uit. Zonder om de hoek te kijken, glipte ze het smalle straatje in. Aan het einde zag ze Princess Street, waar ze de GPO in zou kunnen. Claire hield haar ogen gericht op het einde van de steeg, die langer was dan ze zich herinnerde. Ze stopte met lopen zodra het licht werd versperd. Vanaf de andere kant van de smalle steeg kwam een groep soldaten op haar af. Claire stopte, keek achterom naar waar ze vandaan was gekomen. Ze berekende haar kansen, maar kon niet bewegen. Met haar rug tegen de muur bleef ze staan, durfde niet naar links te gaan, maar ook niet naar rechts. Ze haatte het dat ze nu verstijfde, dat ze niet eens weg kon rennen. Onder haar jasje kon ze de kleine envelop bijna voelen. Terwijl de soldaten haar naderden, zag ze May voor zich in St. Stephen's, ook al wist ze niet precies hoe het park er inmiddels uit moest zien. In haar hoofd hoorde ze de geweerschoten. Even dacht ze aan wat er kon gebeuren als er geen versterking kwam, tot een harde stem haar wakker schudde. "Mevrouw," riep een van hen, een man die de officier moest zijn. Hij kwam dichter bij haar staan dan nodig was. "Waar gaat u heen?" Claire ademde zwaar. Met haar ene hand omklemde ze stevig de revolver in haar jaszak. "Ik..." was het enige wat ze kon uitbrengen. Het metaal voelde vettig onder haar bezweten vingers, die zich langzaam rond de trekker bogen. Claire keek naar de riem van de soldaat, waar eenzelfde geweer aanhing, dat ook hij omklemde. Zolang als ze de stilte kon rekken, dacht ze na over haar woorden. Met haar vrije hand friemelde ze in haar andere jaszak, waar iets in zat. Ze vouwde aan een hoekje en vroeg zich af wat het was. Bridget. Claire trok in één beweging het stukje papier uit haar jaszak. "Ik ben van het Rode Kruis, Bridget Kinley," zei ze, want ze wist dat de naam op de legitimatie stond. "Ik ben nodig in het Jervis ziekenhuis en moet er nu direct heen." Ze wist dat haar verhaal misschien niet geloofwaardig was. Als ze naar Jervis moest, dan was dit niet de meest logische route om te nemen. Maar Claire twijfelde of de officier dat als Engelsman ook doorhad. Hij inspecteerde het stuk papier en ze liet haar vingers nog niet los van de revolver. Toen zeinde hij naar de twee soldaten achter hem. "Zij lopen met u mee, om zeker te weten dat u naar het ziekenhuis gaat." Claire knikte om maar door te kunnen, voor hij bedacht dat het ook nodig was om haar zakken te doorzoeken. Ze volgden de soldaten zonder iets te zeggen. Aan het einde van de steeg sloegen ze linksaf naar het ziekenhuis, dat niet ver weg was. Voor de ingang zetten de soldaten haar af. Even bleven ze staan, alsof ook zij onzeker waren wat ze nu moesten doen. Claire knikte naar hen als teken van dank, in de hoop dat ze dan om zouden draaien. Ze voegde er een paar weifelende passen richting de deur aan toe. Loop door, zei ze in gedachten tegen hen. Toen nam een van hen het voortouw. Hij draaide om en beende weg, waarna de ander volgde. Claire moest dezelfde weg terug en zette voorzichtig een paar stappen die kant uit, bang dat ze om zouden kijken als ze bewoog en zo alsnog betrapt zou worden op haar leugen. De soldaten liepen hard en op een afstand die te dichtbij voelde, volgden ze hen dezelfde kant uit, omdat er geen tijd meer was om langer te wachten dan dat. Ze was te dicht bij de GPO om te treuzelen. Als ze zich zouden omdraaien, zou ze schieten, besloot ze. en hoopte daardoor nog meer dat ze niet om zouden kijken. Maar de soldaten keken niet om, alsof ze al vergeten waren dat zij er ooit was geweest. Zodra ze Williams Lane weer indraaide, begon Claire te rennen, zonder verder na te denken. Het laatste stuk. Haar benen deden pijn door de krampachtige pas die ze heel de weg had gehad, en de wind blies haar hard in het gezicht, alsof hij haar wilde dwarsbomen. Zo makkelijk houd je Claire O'Grain niet tegen, dacht ze. De kralen van de rozenkrans bewogen onder haar kleding en sloegen tegen haar hals bij iedere stap die ze zette. Daarmee dacht ze aan Maeve en rende ze verder, nog harder dan eerst. Bij een barricade voor de zijingang van de GPO werd ze binnengehaald. De soldaten zagen haar speld, haar pak en hielpen haar over de houten versperring heen. Haar spieren trilden terwijl ze klom en de onderkant van haar rechtervoet verkrampte. Haar benen hadden haar eigenlijk niet kunnen bijhouden. Rode Kruis? Vroeg een van hen en hij wees naar het briefje dat Claire nog steeds in haar hand had geklemd. Nee, zei ze. Ze haalde het telegram onder haar kleding vandaan. Koerier, het is dringend. Samen met de soldaat drong ze zich een weg door de weerwar van mensen in de GPO. De hele zwart-wit geruite vloer was bedekt met sprokstukken en stof, zodat het patroon eronder bijna niet meer zichtbaar was. De soldaat liep snel en Claire kon hem met moeite volgen. Nu ze binnen was, merkte ze hoe moe ze was. Pierce, de soldaat sloeg een man op zijn schouder. Dringende koerier. Met een rechte arm stak Claire de reeds geopende brief naar voren, die hij vlug ontvouwde. Zijn donkere ogen zoefden over de paar regels tekst. Claire haalde dieper adem dan ze haar hele tocht had gedaan. Met een arm steunde ze tegen een pilaar. Ze dacht aan Maeve en de hulp die naar haar toe zou gaan. En bij die gedachte ontspanden haar schouders, voor het eerst. Nu kon ze enkel bidden dat het genoeg zou zijn. Meer kon ze niet doen, sprak ze zichzelf toe. Pierce keek op van de brief. Zijn wenkbrauwen namen een vorm aan die zorgen toonde en die Claire deed schrikken.
Clark,
riep hij, harder dan nodig was naar een man die iets verderop stond.
Kunnen we nog mensen sturen naar St. Stephen's Green?
Clark bleef even stil. Claire bekeek zijn gezicht aandachtig, op zoek naar iets van hoop, die ze nu zo graag zou zien, maar die ze niet bij hem vond.
Ik ga kijken of ik iets kan doen, zei hij toen tegen hen beiden. Ik kan je niets beloven, Pierce.
Claire voelde aan haar rozenkrans, maar kon geen woorden vinden. Voor hij wegbeende, richtte Pierce zich tot haar. Met ingehouden adem wachtte ze op wat hij ging zeggen.
We zullen iedereen die kan vechten nodig hebben.
Dit was Buiten Veilige Muren van Annette Groenewegen van der Weijden. Luister ook naar het interview bij dit verhaal, waarin hoofdredacteur Rick en ik Annette bevragen over de historische achtergrond van dit verhaal en het schrijfproces. Vond je het een mooi verhaal? Word vriend van de show! Op www.petjeaf.com/historischeverhalen kun je al doneren vanaf 3 euro per verhaal. Onze dank is alvast historisch. Tot de volgende keer!